Broeders en zusters, of we niet weg geweest zijn, gaan wij vanavond weer naar 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, waar ik lees vanaf vers 18. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die juist is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover. En dit alles nog steeds in de uiteenzetting die de apostel hier geeft in dit schriftgedeelte over het praktische leven en de praktische dienst feitelijk van de gelovigen. En ik zei eerst, het praktische leven, het doen der dingen. Maar we hebben eerder in dit hoofdstuk al gezien dat weliswaar gesproken wordt over het doen van de zonde en het doen van de ongerechtigheid en daartegenover het doen van de gerechtigheid. Maar we hebben toen vastgesteld dat weliswaar betrekkelijk neutrale term doen daar gebruikt wordt, maar dat de betekenis is, dat blijkt ook uit het verband, die van het dienen van de ongerechtigheid enerzijds en anderzijds het dienen van de gerechtigheid. En de bedoeling is, en dat blijkt niet alleen uit de woorden die we zojuist gelezen hebben, maar het is eigenlijk algemene gedachte in heel de brief, dat wij als mensen, en in het bijzonder dus ook als gelovigen, onze harten zouden laten vullen met dit woord Gods, opdat dat woord Gods ook daadwerkelijk zijn uitwerking zou hebben, haar uitwerking zou hebben in onze levens. Het geloof namelijk is weliswaar iets wat men met het hart doet en wellicht speelt de geest met een kleine letter dan wel het verstand daarin een rol. Vind ik geen punt van discussie overigens. Maar het punt is dat leven uit geloof een praktische aangelegenheid is. Dat is ook wat natuurlijk in het bijzonder uiteengezet wordt door de apostel Jacobus in zijn bekende brief. Hij zegt, geloof zonder werken is dood. En andersom zegt hij, als je gelovig bent, wel toon mij uw geloof uit uw werken. En de strekking van deze Johannesbrief is in belangrijke mate gelijk, want hieruit kennen wij dat wij, enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat erom dat deze dingen inderdaad openbaar worden en geleefd worden in ons praktisch leven. Begrijp je me goed? Ik bedoelde niet te zeggen dat het de bedoeling is dat iedereen aan ons kan zien dat wij kinderen God zijn. Want iedereen moet dan wel opmerkingsgaven hebben en de verschijnselen kunnen interpreteren. Dat is nog maar de vraag. Dat bedoel ik ook niet primair. Dat maakt men er dikwijls van, maar ik geloof daar zo erg niet in. Waar ik in geloof is dat het woord Gods dat wij ontvangen hebben, dat het ons hart zou vullen en zijn uitwerking zou hebben in ons praktische leven. En of anderen dat zien is maar zeer de vraag. Ik zeg niet dat het niet moet. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Ik zeg dat het wenselijk is dat het zo zou zijn. Maar het ligt niet alleen aan ons. Maar waar het om gaat is dat dat leven inderdaad Gode wel behagelijk zou zijn. Het gaat er niet om of anderen dat zien. Het gaat erom of God dat ziet. En wij als kinderen Gods onderling zouden dat van elkaar wel degelijk zien, omdat wij geacht worden de verschijnselen, de dingen te kunnen herkennen. We herkennen elkaar als kinderen Gods, is het idee. Maar wat we precies geloven, wat in ons hart is, weten we niet precies. Maar we kunnen alleen zien wat er uitkomt in de praktijk. En dat is inderdaad heel herkenbaar. Dus dat zo zegt dan denk ik aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2. Als hij zegt, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij ziet niks, hij kent niks, hij herkent niks. Anderzijds zegt de apostel, maar de geestelijke mens ontvangt en ziet, grijpt, begrijpt, staat er, wel alle dingen. En dat is hoe het ook in de praktijk zou gaan. Wat de apostel naar voren brengt, is dat wij als kinderen Gods inderdaad de Heer zouden liefhebben vanzelfsprekend, maar meteen daaraan vastzit elkander liefhebben. Het gaat ook niet los van elkaar. Niet alleen, ik wil zeggen, dat is niet alleen mijn persoonlijke ervaring, maar het is ook wat de schrift uitgebreid leert. De Heer liefhebben betekent niks. De Heer liefhebben betekent in de praktijk, of houdt in de praktijk in, dat wij elkander liefhebben. Namelijk, het betekent dat wij de Heer zouden dienen, en dat gebeurt in de praktijk door het dienen van de gemeente. En de gemeente bestaat, of we dat nou leuk vinden of niet, denk ik wel eens, maar de gemeente bestaat uit onze broeders en zusters, die wij aardig vinden wellicht, misschien ook helemaal niet, maar het heeft er niks mee te maken. Ik zeg het maar een beetje scherp vanavond, dan zijn we meteen weer bij de les. Maar daar gaat het in werkelijkheid over. Dat wij, hoe verschillend wij ook zijn als kinderen Gods, niettemin aan elkaar verbonden zijn. En dat wij tot zekere hoogte althans verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Daar hebben we vorige keer ook over gesproken. In elk geval naar aanleiding van vers 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft, dat wil zeggen zo wie de dingen, het goed, goederen, het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Met andere woorden, de uitwerking van die liefde Gods en de uitwerking van het woord Gods in ons is een zeer praktische zaak en werkt in ieder geval uit binnen onze gemeenschap, als ik dat woord eens een keer mag gebruiken. Binnen de gemeente namelijk. En dus vers 18, laat ons niet liefhebben met de woorden. U kent het wel, hè? Ik hou van je. Maar als je het vaak moet zeggen, is het niet best, denk ik altijd. Maar vooruit, hè. Nee, sommigen horen het graag. Dat komt ook voor, heb ik gemerkt. Maar in het algemeen, het heeft weinig zin om het te zeggen. Het zou inderdaad moeten blijken. Men zou liefhebben niet met de woorden, nog met de tong. Maar staat er met de daad en waarheid. Prachtige stijlfiguur, daad en waarheid. Want waarheid, de uitdrukking zou je moeten lezen als een ware daad. Daad en waarheid is ware daad, maar ware daad betekent niks. Maar het betekent wel wat als u beseft dat waarheid synoniem is met oprechtheid. Dat is namelijk wat het woord waarheid trouwens eigenlijk altijd in de Bijbel ook betekent. Het is niet maar waarheid in tegenstelling tot leugen. Maar waarheid heeft ook slaat ook op alles wat oprecht is. Wat rein is bovendien. Wat niet besmet is of wat dan ook maar. En waar het gaat om het denken en het doen. Als het dan heet daad en waarheid wil zeggen dat het daden zijn die in alle oprechtheid gedaan worden. Zonder bijoogmerken, zonder bijbedoelingen. Zo zou men de Heer dienen en zo zouden wij als gelovigen ook elkander dienen. Wij zouden van elkaar niks terug verwachten, wij zouden elkaar dienen. Dat is het idee. En zo is het net zo goed naar de Heer toe. In de praktijk betekent het gewoon, maar ik krijg dat... ik denk wel eens, hoe krijg ik dat nou toch onder de mensen? Waar het namelijk werkelijk om gaat in het leven van de mens, is niet dat hij zich aangenaam maakt voor anderen, hij wordt daar namelijk toch niet beter van. Of het gaat er ook niet om dat hij zorgt dat anderen alleen maar goed over hem of haar spreken, want wat heb je eraan dat de mensen goed over je spreken? Of slecht? Wat maakt het voor verschil? In werkelijkheid. Denk er nou eens over na. Hè? Wat maak je? Het is moeilijk om voor een paar mannen het zo te zeggen. Want u denkt dat ik u persoonlijk bedoel. Maar dat is niet zo. Hè? Maar ik zeg het maar helemaal in het algemeen. Maar niet in minder grote klem. Wat maakt dat nou in vredesnaam uit? Daar gaat het in het leven niet om. Een mens is niet gelukkig als iedereen goed van hem spreekt. En een mens hoeft ook niet ongelukkig te zijn als iedereen kwaad van hem spreekt. Geluk, vrede, bevrediging, verzadiging is ook het Bijbelse woord, vindt iemand in zichzelf. Een mens moet met zichzelf leven namelijk, in de eerste plaats. Daarna pas met anderen. En of het belangrijk is of niet, dat leven met anderen, oké, het kan belangrijk zijn, maar het is absoluut niet het belangrijkste. U kent de bekende wijsheid die zegt, als mensen met anderen altijd overhoop liggen, dan heeft dat maar één oorzaak, ze liggen met zichzelf overhoop. En proberen om vrede te krijgen in de situatie heeft geen enkele zin, dat lukt je niet. Iemand moet vrede hebben met zichzelf. En dat kan alleen als een mens eerst vrede heeft met God, uiteraard. Maar als die er is, als men vrede heeft bij God, hè, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Als we vrede bij God hebben, waarom dan niet met onszelf? En daar gaat het om. En als we dat hebben, dan is dat de basis inderdaad van het praktische leven. Ik bedoel ook van het praktische christelijke leven en ik bedoel ook van de praktische dienst aan de Heer. Maar niettemin, het is gewoon de basis van het leven. Want eigenlijk, deze beginselen zijn net zo goed van toepassing gewoon in de oude schepping, bij de natuurlijke mens. Waarom doet men dingen? Omdat anderen ze leuk vinden? Men zou de dingen doen omdat men er zelf aardigheid in heeft. Dat is waar het om gaat. Dat geeft ook bevrediging. Of anderen het leuk vinden, heeft er niks mee te maken. En het gek is, wij hebben deze gedachten en het actief zijn op dit niveau teruggebracht tot het niveau van de liefhebberijen in de vrije tijd, van eventuele hobby's die nergens toe dienen. Maar ik moet u zeggen, heel het leven zou er zo uit moeten zien. In werkelijkheid. Daar zou men zich op richten. Dat men inderdaad bevrediging vindt in waar men zelf mee bezig is. Er is een heel Bijbelboek wat erover gaat zelfs, dat is het boek Prediker. De hele algemene strekking van het boek Prediker is niet anders dan dat. Namelijk dat men zijn vrede, zijn blijdschap vindt, op hoog niveau, maar dat men zijn vrede en blijdschap vindt in dat wat men doet. In het werk dus wat men doet. Niet alleen werk wat specifiek voor de Heer is, geestelijk werk of het werk des Heeren of hoe wij dat noemen, maar gewoon helemaal in het dagelijks leven. Men zou trouwens sowieso alles doen voor de Heer, maar ik vrees dat deze opmerking de gedachte er nog niet eenvoudiger op maakt. Maar niettemin, het is waar de apostel werkelijk over spreekt. Als wij oprechte gelovigen zijn, dan laten wij ons hart vullen met de waarheid, het woord van God, wat het ook kost. En hoe anderen daarover denken. Per slot, wij als gelovigen in onze tegenwoordige tijd en samenleving, wij zijn sowieso misfits, zo heet dat. Onaangepasten. Wij horen er niet bij. En in zekere zin outcast, waarom er alleen Engelse woorden voor zijn, weet ik ook niet. Hoe heet zoiets in het Nederlands eigenlijk? Uitgestotenen. Wij horen er niet bij. We worden niet serieus genomen. Wij zijn al eenmaal een aparte soort. Nou en, dat is ook inderdaad zo. Ik denk wel eens als ik zo onderweg ben naar Drachten of weet ik waar naartoe, dan kom ik voorbij een dorp of stad en dan zie ik die huizen er staan. En dan denk ik zo, nou hoeveel gelovigen zouden er nou eigenlijk in zo'n wijk of in zo'n stad wonen? En eerlijk gezegd, ik denk heel weinig. Nou, hoeveel zijn daar? Nee, waarom? Waar vind je die tegenwoordig nog? En dus wij horen er niet bij. Zo ligt het in de praktijk. Nou, als dat dan toch zo is, waarom leven we dan niet ook gewoon ons eigen leven? Dat zou namelijk moeten. Wij zouden het leven leven dat het resultaat is van het woord Gods in ons. Dat betekent dat we andere normen stellen, andere prioriteiten hebben in ons leven. En dat we altijd natuurlijk in de eerste plaats bereid zijn om, hoe dat maar heet, hè, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Maar het betekent ook dat we altijd het, als eerste op het oog hebben het welzijn van de gemeente en daarmee van onze broeders en zusters. Daarmee dienen wij de Heer. In hoogste instantie. Beter is het niet. En het aardige is dat dat niet als wet wordt opgelegd van zo moet het. Maar de Bijbelse gedachte is dat dat vanzelfsprekend het resultaat is van het inwonende woord in onze harten. Dat wil zeggen, het is vanzelfsprekend resultaat van de inwonende geest. Of van Christus in ons. Maar dat zijn voor velen wat te mystieke kreten. Dus nou zeg ik weer gewoon, het zal het resultaat zijn van het woord Gods dat in onze hart is. Dat kan niet missen. Eenvoudig omdat als wij dat woord in onze harten toelaten, betekent het dat onze gedachten die van de Heer Jezus zijn. Dat onze plannen die van de Heer Jezus zijn in de eerste plaats. Dat onze wil overeenkomt met zijn wil. Dat onze toekomstverwachting overeenkomt met zijn toekomstverwachting. En dus dat onze dagelijkse praktische bezigheid overeenkomt in de eerste plaats met zijn dagelijkse praktische bezigheid. En dat is de gemeente dienen en daar hebben we vorige keren over gesproken. Hij heeft immers zijn leven voor ons gesteld, was vers 16, en dus zijn wij schuldig. Dus zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat is de hele gedachte. En daar is eigenlijk heel het praktische leven van het kind van God in vervat. Nou goed. Dus vers 18 weer. Laat ons niet lief hebben met den woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. In alle oprechtheid, in eerlijkheid, zonder bijbedoelingen. Enzovoorts. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Als we dat doen, dan wordt daaraan gekend, kan daaraan gezien worden of afgelezen worden, dat wij uit de waarheid zijn. Dat wil zeggen, echt geloof komt alleen maar tot uitdrukking in een dergelijke levenswijze. Namelijk in deze dienst aan de Heer en daarmee aan de gemeente. En daarmee zullen wij onze harten ook verzekeren, veiligstellen voor hem, of gewoon overgeven aan hem ter beschikking stellen, want dat is het idee. Waar namelijk onze harten gevuld worden met dat woord Gods, worden onze harten zeker gesteld. En daarna, als dat zo is, dan is het ook niet moeilijk om gewoon te zeggen, vast te stellen, dat wij als kinderen Gods gewoon zouden doen wat wij willen. Namelijk wat ons hart ons ingeeft. Dat kun je aan de wereld niet zeggen. Want u weet wat er allemaal uit het hart van de mens voorkomt. Maar in de Bijbel staat wel degelijk dat gelovigen zo zouden leven. Er staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en daarna ook het werken. En voor degene die daartegen protesteren zeg ik altijd, wel, probleem, geef ik wel toe, maar het probleem is erin gelegen dat men zijn hart niet eerst vult met het woord Gods, dat men niet werkelijk in alle oprechtheid het woord Gods aanvaardt en niet bereid is daaruit te leven. Dat men aanvaardt de Bijbel als woord Gods dikwijls en men beschouwt het als een religieus boek ter bevrediging van de religieuze behoeften, dan wel het religieuze geweten van de mens enzovoort. Maar zodra het over praktisch leven gaat, van maandag tot en met zaterdag zal ik maar zeggen, want zondag laat ik buiten beschouwing, dan worden ineens gewoon weer wereldse normen aangelegd en wereldse overleggingen en dat soort dingen meer. En dat zou niet moeten, integendeel. Dat is wat de wereld doet. Wij zijn burgers, namelijk van de hemel, van een andere wereld, van de toekomende eeuw. U weet al wat dat betekent in de praktijk? Ik heb dus nagevraagd aan die Filippenzen. U weet, Filippenzen 4 zegt, of is het 3 nog, geloof ik. In Filippenzen staat die beroemde uitspraak, want onze wandel is in de hemelen. Het is nog net Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. En als ik het woord lees, dan moet ik altijd eerst opmerken, nou ja, wandel. Burgerschap staat er geloof ik in een andere vertaling. En nog een andere vertaling zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen of zoiets. Of ons burgerschap is in de hemelen. En hier staat wandel. En als je al die woorden bij elkaar optelt, heb je ongeveer de goede betekenis. Want het idee is dat we inderdaad hemels burgerschap hebben ontvangen en daarin geschreven staan. Maar het woord betekent veel meer dan dat. Het betekent wel degelijk ook wandel, ons doen en laten. En in het bijzonder onze rechten en plichten. Dus eigenlijk min of meer ons woord voor politiek, polituima in het Grieks. Politiek komt het dichtst in de buurt. Het heeft van doen met rechten en plichten. En onze rechten en plichten zijn hemelse, daar horen wij thuis. De Filippenzen moeten dat goed begrepen hebben, want die leefden, of die woonden in Filippi. Maar Filippi was een Romeinse kolonie. En dat betekent dat de inwoners van Filippi normaal gesproken allemaal Romeins burgerschap hadden. Hetgeen tamelijk vreemd is, want ze woonden in Filippi, maar ze waren officieel burgers van Rome. En dat is niet maar theorie, want in de praktijk betekent dat dat zij als Romeins burger inderdaad bijzondere plichten en bijzondere rechten hadden. Vraag dat maar eens na aan de apostel Paulus, dat weet u natuurlijk allemaal. Paulus werd gevangen genomen, ze vonden hem lastig. En toen zei de hoofdman, die zei, nou laten we hem eerst maar even geeselen. Daar begonnen ze toen mee, toen zei Paulus, is het u geoorloofd een Romeinse mens te geeselen? Nou, dat was dus niet zo. Als de man nou geen Romeins burgerschap gehad had, dan had dat gekund. Zou het niet tegen de wet geweest zijn, maar hij als Romein, hem mochten ze dat niet aandoen. Was tegen de wet. Waren andere wetten, andere rechten waaraan deze Romeinse burgers officieel onderworpen waren. En op dezelfde wijze zijn wij burgers van de hemel. Wij leven binnen een ander stelsel. En dus, wij leven onder andere, of met andere rechten en plichten. En dat zouden wij ons bewust zijn. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk en binnen dat koninkrijk dragen wij verantwoordelijkheid. En zodra iemand van u zal beginnen te praten over, ja, maar de maatschappij, zeggen, ja, maatschappij, maar ik ken er maar één. Ik ken maar één maatschappij en dat zijn mijn broeders en zusters, dat is de gemeente als zodanig. Wij als gelovigen nemen daar binnen een plaats in. En dat is meer dan genoeg. Dat is dat hemelse koninkrijk. En daar gelden andere regels en wetten dan in de wereld. En daar bedenken wij ook niet aardse dingen, maar hemelse dingen. Dat stond in vers 19. Dat is de zin voor vers 20 in Filippenzen 3. De welke aardse dingen bedenken. Maar wij, onze wandel is in de hemel. En de gedachte is, wij zouden niet aardse dingen bedenken. En we zouden zeker ook de geestelijke dingen, het leven als kinderen gods, niet onderwerpen aan aardse regels of beginselen of wat het maar wezen mag. Voor ons gelden andere beginselen. Voor ons geldt dat onze harten gevuld zouden worden met dat woord van God dat levend en krachtig is enzovoorts. Dat woord waaruit wij ook wedergeboren zijn, maar dat woord ook waarmee wij gevoed worden. En dat woord zou bepalend zijn voor ons leven. Waar dat niet gebeurt, komt dat eigenlijk gewoon omdat dat woord in onvoldoende mate in onze harten woont. En daar gaat het maar om. En al het andere is volstrekt zinloos. Iemand te proberen een christen te maken en te zeggen dat hij dan zus moet leven of zo moet leven. En dit moet doen en dat moet laten. Dat volstrekt onbijbels en het werkt bovendien ook niet, zoals iedereen weet, die zich daarmee bezighoudt. En omdat het niet werkt, kan men zich ermee blijven bezighouden. En zo vult men ook een leven en kan men zelfs eventueel aan de kost komen. Sprak hij toen cynisch, maar zo ligt het ongeveer wel. Want er is maar één ding wat belangrijk is, zei de Heer trouwens ook. Er is maar één ding nodig, en ik citeerde uit Psalm 27, dat men onderwezen zou worden in zijn tempel. En al het andere is daar de vrucht van. Het woord Gods is gewoon zaad. Daar hoef je verder niks aan te doen. Het moet in onze harten gezaaid, dan wel geplant worden. Het zou daar vrucht dragen. Daardoor zijn wij wedergeboren. maar daardoor zou ook onze ziel zalig worden. Dat wil zeggen ons praktische leven, met vriendelijke dank uiteraard aan Jacobus 1. En nou weer terug naar dit schriftgedeelte. Wij zouden dus elkander lief hebben, ik bedoel dus 1 Johannes 3, wij zouden elkander lief hebben, niet met de woorden, maar met de daad en waarheid, in alle oprechtheid dus, en in het praktische leven, enzovoorts. En dan zegt Johannes, ben ik in vers 20, want indien ons hart veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Een van de problemen namelijk die zich in dit verband dikwijls voordoen, is dat velen excuus hebben bedacht om de Heer niet te hoeven dienen, om geen verantwoordelijkheid te dragen, enzovoorts. Ze hebben bedacht dat zij daar niet voor deugen. Daar hebben ze een goed argument voor, ze hebben in hun eigen hart naar binnen gekeken, ze hebben gedacht, nee, daar deug ik niet voor. Enzovoorts. Maar het punt is dat men dan alweer aardse normen hanteert. Want de Bijbel zegt, dat is immers het woord van God, die zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt. 2 Korinthe 3, citeer ik nu. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter en dus niet der wet, in de zin van de Mosaïsche wet, maar des geestes. Dienaren van het nieuwe verbond des geestes. Want het punt is dat het inwonende woord, dan wel die inwonende geest, inderdaad ons bekwaam maakt voor de dienst aan de Heer. En daarom heeft niemand een excuus, geen enkele gelovige kan een excuus hebben. De enige excuus kan maar zijn dat hij inderdaad het woord Gods niet lief heeft. Dat het niet in zijn hart woont. En helaas, maar ja, er is nooit een gelegenheid waarbij ik dat nou eens even flink stevig kan zeggen. Ik mag aannemen dat u hier vanavond bent omdat u het woord Gods lief hebt. Dus ik hoef u daar niet verder op te wijzen, mag ik aannemen. Hoop ik tenminste maar. Maar niettemin, men zou het woord Gods lief hebben. Men zou er niet over praten, zoals tegenwoordig de mode is, hè, praten over de Bijbel. Men zou de Bijbel laten spreken. Dat zal men niet zelf doen. Daar voeg ik dan meteen aan toe dat de Bijbel ook helemaal niet verdedigd hoeft te worden. Men zou hem tot zich nemen, men zou hem lezen en al het andere doet de schrift zelf. Dat woord is krachtig. Het heeft onze verdediging dan ook helemaal niet voor nodig. En wat hier dus staat in 1 Johannes 3 vers 20 is dat indien ons hart en dan wellicht ons geweten ons veroordeelt en dus ons onbekwaam verklaart voor deze dienst aan God en daarmee aan de gemeente. Wel, zegt Johannes, God is meerder dan ons hart. Dat wil zeggen, God is een hogere instantie. Higher ground noemen de Engelsen dat. Daar bedoelen ze mee een hogere rechtsinstantie. En meestal bedoelen ze daarmee gewoon God, de allerhoogste rechter. En hier staat ook zoiets, hè. Want indien ons hart ons veroordeelt, wel, God is meerder dan ons hart. En bovendien weet God het beter dan wij. God kent namelijk alle dingen, staat er. Hij kent alle dingen. Want een van de problemen is dat wij helemaal niet bekwaam zijn om te oordelen, Heer. Niet over onszelf, noch over iemand anders. Bovendien is dat ook onze roeping niet. Het probleem is echter dat velen menen dat toch te moeten doen, over, meestal in de volgorde van eerst over andere oordelen, en daar heeft men de handen vol aan, zodat men daarna niet meer toekomt aan het oordelen over zichzelf. Maar goed, als men toch zou doen, men zou eerst dan zichzelf oordelen en daarna de ander, daar komt men dan niet meer aan toe, als u mij zo snel volgt. Maar de Bijbelse gedachte is dat wij daartoe helemaal niet bekwaam zijn. Begrijp je me goed? Het is goed om ons af en toe te realiseren waar we eigenlijk mee bezig zijn. En ons leven eruit ziet. Enzovoort, dat is best. Maar waar het gaat om oordelen of veroordelen, dat is ons nu nog niet gegeven. Komt later uiteraard, want later wordt gezegd dat wij de wereld, de engelen enzovoorts zouden oordelen, maar nu niet. Integendeel, Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Er is één die oordeelt, als het gebeuren moet tenminste, is één die oordeelt, dat is God zelf. En waar het ons betreft, als kinderen Gods, van ons wordt gezegd, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Waaruit voortvloeit, logischerwijze, dat indien wij onszelf, of indien ons hart ons of anderen veroordeelt, wel nu, God is meerder dan ons hart en God doet dat niet. Dat is in de tijd door de Heer Jezus geïllustreerd, toen men iemand bij hem bracht die geacht werd gezondigd te hebben enzovoorts, moest de Heer daar een uitspraak over doen. Dat deed hij dus niet. En uiteindelijk bleek er ook niet geoordeeld te kunnen worden, omdat iedereen boter op het hoofd had, om zo te zeggen. Je kent toch die geschiedenis dat de Heer toen in het zand begon te schrijven? Heb je al eens begrepen wat hij nou eigenlijk in het zand schreef? Hij schreef in het zand. Wat schreef hij nou in het zand? En één voor één liepen ze weg. Van de oudste tot de jongste. Staat erbij, in die volgorde. Wat schreef u dus in het stand? Nou, punt één, iets wat met die op die mensen tot publiek betrekking moest hebben. Eén voor één. En dus wat schreef hij in het zand? Hun zonden. Bewust. Hun zonden. Ja, ik weet zeker, want ergens in het Oude Testament staat dat namelijk. Dat de Heer zonde zou schrijven in de aarde of zoiets. Ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat. Ik lees het ook niet alle dagen. Maar dat is wat de Heer demonstreerde. En dus liepen ze één voor één weg. En daarna zei de Heer, vrouw, waar zijn nou die mensen die je zouden beschuldigen? En toen waren ze allemaal weg. En toen zei de Heer, zo veroordeel ik u ook niet. Want het punt is namelijk dat een mens niet geoordeeld zou worden op wat hij doet, maar zou veroordeeld worden eventueel om op grond van wat in het hart is. En daar gaat het maar om. Wat in het hart is. Is het enige wat echt telt. En wanneer ons hart veroordeelt, of wanneer ons hart ons veroordeelt, hoe je hem precies moet lezen, maakt mij niks uit. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hetgeen alleen wat kan betekenen, als het inhoudt dat God ons inderdaad niet veroordeelt. En dat is natuurlijk zo. Al was het maar omdat wij nou eenmaal niet alleen behouden geworden zijn uit de genade Gods, maar zelfs leven onder het nieuwe verbond, deelhebbend aan het nieuwe verbond der genade en des vredes. Dat betekent automatisch dat er geen veroordeling is. En dat staat er ook gewoon, hè. Zo is er dan nu geen veroordeling voor, of verdoemenis staat er. Zo is er dan nu geen veroordeling of verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Het heeft niks te maken met hoe ze leven. Het heeft te maken met geloof, wat in ons hart is. En daarom zegt de schrift, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En niemand kan dus zeggen, sorry, dat kan ik niet. Nou ja, je kunt wel zeggen, ik kan het niet. Dat heb ik ook tegen de Heer vaak genoeg gezegd. Dat kan ik niet, maar ik heb ook gezegd, en als het dan toch moet, ja, dan moet u het maar doen. Je hebt geen excuus om te zeggen, ik ga niet tot de Heer, ik bied hem niet mijn leven aan, want ik kan hem niet dienen. Hij zegt, ik wil je leven hebben. Dat doe je dan, dus dan mag je best bij zeggen, maar ik kan dat niet. Dat is heel goed. Dan, als er dan toch nog wat van terecht komt, is het in ieder geval door de kracht van de Heer. En daar gaat het maar om. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is zelfs de bedoeling van heel de gemeente eigenlijk. Om een uitdrukking te zijn van Gods kracht, de kracht van Gods genade enzovoorts. Kortom, God veroordeelt ons niet. Waar nog bij komt, dat als het goed is, wij dus ook onszelf of anderen niet veroordelen. Want als wij dat woord Gods kennen, als we de hoedanigheden van Christus en zijn werk kennen, als we de eigenaardigheden, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond waaronder wij leven kennen, dan is er geen enkele reden om anderen te veroordelen en is er ook geen reden om onszelf te veroordelen. En daar gaat het om. Daarom kunnen wij als kinderen Gods zonder enige reserve inderdaad in gemeenschap met elkaar en met de Heer leven. Het heeft namelijk niet te maken met de buitenkant. Het heeft niks te maken met of we elkaar aardig vinden. Wij hebben elkaar lief omdat we weten dat de Heer ons lief heeft. Mij en u en mij enzovoorts. Zo zit dat gewoon. We zijn familie en een bloed. met een hoofdletter B deze keer dan maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo zou het zijn, en dat is niet, echt niet iets moeilijks, sommigen beschouwen dat als iets moeilijks, maar is helemaal niet zo. Het is het normale resultaat van de werking van het woord van God in ons. Onze harten daarvoor openstellen, zal het ons die gezindheid, dat gevoelen heet het bij gelegenheid, geven. En zo kom je dus vanzelf bij vers 21. Want waar ons hart ons niet veroordeelt, omdat God ons niet veroordeelt, daar hebben wij, vers 21, vrijmoedigheid tot God. Dat wil zeggen, vrijmoedigheid om onze levens aan hem ter beschikking te stellen en dus om hem te dienen. Vrijmoedigheid voor deze gemeenschap met de Heer. Waarom ook niet? Ik heb in mijn Bijbel overigens naast vers 20 verwijzing geschreven voor mijn eigen geheugen en oefening. Verwijzing geschreven naar Hebreeën 9 vers 14 en naar Hebreeën 10 vers 22. Maar ik neem aan dat u die verse ook wel kent. Hebreeën 9 vers 14 zegt dat onze gewetens gereinigd worden, dat onze harten gereinigd worden door het bloed van Christus, harten gereinigd worden van het kwaad geweten, om de levende God te dienen. En zoals het hier dan heet, om vrijmoedigheid te hebben tot God. Onze harten gereinigd van het kwaad geweten. En diezelfde uitdrukking staat ook in Hebreeën 10 vers 20, vers 22. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Het is diezelfde brief die op grond van dit thema steeds zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid, enzovoorts. En hier in 1 Johannes 3 vind je precies dezelfde combinatie. Een hart dat niet veroordeelt en dus een gereinigd hart en dus een gereinigd geweten, want dat is min of meer hetzelfde, opdat wij vrijmoedigheid zouden hebben tot God. Sterker nog, in 1 Johannes 3... vers 21 en 22 zou je wellicht kunnen denken dat die vrijmoedigheid uit vers 21 van doen heeft slechts met dat wij bidden. Vers 22 namelijk. Kun je zo in één adem lezen, hè? Zo hebben wij vrijmoedigheid tot God en zo wat wij bidden. En velen denken dan ook dat die vrijmoedigheid tot God van doen heeft met vrijmoedigheid om te bidden. Al of niet in het openbaar. Maar ik moet u zeggen dat het veel meer is dan dat. Het gaat niet om vrijmoedigheid om te bidden. Het gaat om vrijmoedigheid om onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Ik moet daar trouwens meteen bij opmerken, hoe lastig dat dan wellicht ook is, dat dat woord bidden in de Bijbel nogal eens, zeker in het Nieuwe Testament, nogal eens een overdrachtelijke betekenis heeft. Namelijk met een stijlfiguur waarbij het belangrijkste kenmerk genoemd wordt in plaats van het geheel. Een deel voor het geheel wordt dan genoemd. Zo heet dat in fatsoenlijk Nederlands. En wat dan gebeurt, is dat bidden, het woord bidden gebruikt wordt, terwijl in werkelijkheid bedoeld wordt heel het praktische leven en dus de praktische dienst van de gelovige aan God of aan Christus of aan de gemeente. Dat heet allemaal bidden. Niet omdat het woord bidden van nature dat allemaal omsluit, maar gewoon omdat het gebed nou eenmaal het meest belangrijke is, kenmerk is eigenlijk van de verbondenheid met God. Of beter, ik zal het nog anders zeggen, gebed is nou eenmaal uitdrukking van die verbondenheid met God. Wij spreken tot hem en hij hoort. Dat is gemeenschap. Maar meer praktisch gemeenschap is het hele leven door, onder alle omstandigheden, altijd en overal. En daarom wordt het woord bidden als aanduiding daarvoor gebruikt. Dus een heel normale stijlfiguur en dus ga ik er ook niet verder op in. Ik wil u wel een voorbeeld van geven. Is misschien nuttig, zo'n gebruik van de term. Dat is namelijk in 1 Timotheus, meen ik, ja, 1 Timotheus hoofdstuk 2, Vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Nou, ga daar maar eens aan staan, aan zo'n vers. Ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Heb je meteen een probleem? Ik wil het niet lelijk doen, maar de Heer Jezus zei, als je bidt, doe het dan niet op straat, maar doe dat in de binnenkamer. Enkelvoud, bij voorkeur. Maar Paulus schrijft, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. En ze moeten dat nog heel demonstratief doen, dus niet een schietgebedje, maar heel demonstratief, onder opheffing van handen. En wij als gelovigen, wij als christenen zijn, doen dat gewoonlijk niet. Nou ja, in sommige kringen doet men het wel, in andere kringen heeft men sowieso altijd de handen omhoog. Dus dat maakt ook al geen verschil. Daar gaat het me nou niet om, maar specifiek bidden met het opheffen van handen, niemand doet dat, waarom niet? Kan ik u wel zeggen, omdat men toch wel aanvoelt dat het zo letterlijk niet bedoeld is. Maar de volgende vraag is dan natuurlijk, wat betekent het dan wel? Het antwoord is dat het woord bidden hier gebruikt wordt in de betekenis van de Heer dienen. Want dat doet men inderdaad in alle plaatsen, altijd en overal. Althans, je mag aannemen dat dat naar de wil van Paulus is. En daarmee naar de wil van God. Ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. En het opheffen van de handen, althans van oudsher binnen het Jodendom, is de uitbeelding van, is een houding bij gebed. Maar ik moet u meteen bijzeggen, dat als u het in de Bijbel nazoekt, dan zal blijken dat het opheffen dan wel ophouden. Dat is toch hetzelfde, of niet? Opheffen is de beweging en ophouden is de beweging beëindigd, maar dan zijn ze nog steeds hoog. Nou goed, dat het ophouden van handen tot doel heeft dat die handen gevuld zouden worden. Ik heb zo gauw geen schriftplaatsen bij de hand, maar je neemt de concordantie en zoekt op de term handen vullen. Vullen. Dan moet je eens kijken hoe vaak die term voorkomt. Vooral in de boeken van Mozes. Omdat die gebruikt wordt, de uitdrukking, voor de aanstelling tot priesters. God namelijk zou de zonen van Aaron de handen vullen, opdat zij het priesterambt zouden bedienen. Het opheffen van handen wil zeggen, Heer, geef mij wat te doen. Ik kan niks te doen. Geef mij wat te doen. En iemand zijn hand vullen wil zeggen, iemand een opdracht geven, verantwoordelijkheid geven, een activiteit geven, iets waarmee hij aan de gang kan, zal ik maar zeggen. En daarom staat het hier zo. Bidden, inclusief de houding, als een uitbeelding van het leven van het kind van God. Ik wil dat de mannen de Heer dienen in alle plaatsen en hun handen, hun heilige handen, inderdaad openhouden, zodat de Heer ze kan vullen. Onder het motto, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus bidden. Huh? Eentje. Maar er zijn een heleboel hoor. Het is de vaste uitdrukking. Maar niettemin bedankt. Exodus 28, vers 41. Dan gaat het eerst over de kleding van de priesters. En daarna, hoe die gemaakt moeten worden namelijk. En daarna in vers 41, en gij zult die kleding namelijk, gij zult die uw broeder Aaron en ook zijn zonen aantrekken, en gij zult hen zalven en hun hand vullen en hen heiligen, dat ze mij het priesterambt bedienen. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg, juist vanwege de vele uitdrukkingen die er achter elkaar genoemd worden. Gij zult hen zalven en hun hand vullen en hen heiligen, dat ze mij het priesterambt bedienen. Als je het mij vraagt, is het gewoon vier keer hetzelfde. Het is het ontvangen van de geest, zalven, uitbeelding van dat men de geest ontvangt. Daarmee heeft men meteen iets te doen. Door diezelfde geest wordt men ook geheiligd en wordt men gemaakt tot priester. En precies hetzelfde is met ons ook gebeurd toen wij tot geloof kwamen. En die geest dus ontvingen. En de Heer wil dus onze handen vullen. En vandaar deze uitdrukking dan in 1 Timotheus 2 vers 8. Ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Mocht er nog niet duidelijk zijn dat de term bidden in verband met de mannen gebruikt wordt ter aanduiding van hun complete leven en dienst aan de Heer, dan heb ik nog een veel mooiere voor u, want daar komen altijd de vragen over. Dat is vers 15, het laatste vers van diezelfde pericoop, want daar staat iets over de vrouwen, namelijk: doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Vind ik een hele mooie. Omdat niemand gelooft dat dat letterlijk waar kan zijn. En dat is ook zo. Is ook niet letterlijk waar. Maar het is net zo min letterlijk bedoeld als: ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Je zou die twee zinnen naast elkaar moeten zetten. Dus: ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. En wat de vrouwen betreft, zij zal zalig worden in kinderen te baren. Maar waar dat bidden de aanduiding is in vers 8 van de mannelijke verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid van de mannen in de gemeente, daar wordt de term kinderen baren in vers 15 gebruikt ter aanduiding van de vrouwelijke verantwoordelijkheid. Ik bedoel dus de verantwoordelijkheid van de vrouwen in de gemeente. Waarbij kinderen baren genoemd wordt, terwijl bedoeld wordt alle specifiek vrouwelijke bezigheden, diensten enzovoort. Voor zover die in onze tegenwoordige wereld nog bestaan natuurlijk. Moet ik voorbeelden geven, zuster? Koffie zetten. Kopjes wassen, zeg ik altijd. Kopjes wassen. Met een kopjesdoek. Hè? Hebben ze dat hier in Friesland ook een drachten kopjesdoek? Bij ons heet het een theedoek, maar ik dacht dat het hier anders was. Nee, daarom. Er zijn dus specifiek vrouwelijke bezigheden zo goed als er specifiek mannelijke zijn. Maar wat de mannen betreft wordt het samengevat in bidden. En wat de vrouwen betreft wordt het samengevat in kinderen baren. Maar goed, als ik daar nog verder op inga, dan wordt het gewoon taalles. Dus we laten het maar even zitten. Maar waar het me eigenlijk om ging, en zo kom ik hierbij, dat bidden, de term bidden, helemaal niet zo'n smalle uitdrukking is, maar bij gelegenheid nogal eens gebruikt wordt voor heel het leven, heel de dienst van het kind van God. En dat is ongetwijfeld ook de eerste gedachte in 1 Johannes 3, waar we dan nu weer terug zijn. Vers 21. Indien ons hart ons niet veroordeelt, indien ons geweten gereinigd is door het bloed van Christus, dan wel door het woord Gods. Zo hebben wij vrijmoedigheid tot God om hem te dienen, want daar gaat het hele schriftgedeelte over. Ook vooral het voorgaande, dat hebben we gezien. En daarna staat er: en zo wat wij bidden, zodat blijkt dat ook Johannes dat woord bidden in gedachten krijgt als het gaat over vrijmoedigheid tot God hebben. Dat is wel zo, maakt er ook deel van uit, is misschien ook het belangrijkste kenmerk, maar waarschijnlijk gewoon alleen maar het begin. Want de vrijmoedigheid tot God om in te gaan in het heiligdom, achter het voorhangsel, op een verse en levende weg. En ik citeer zoveel mogelijk termen nu uit de Hebreeënbrief dus. Wel, die vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade is niet de vrijmoedigheid om aan de Heer wat te vragen, maar het is de vrijmoedigheid om zichzelf aan de Heer te geven. Ik heb het niet over om van hem eeuwig leven te ontvangen. Ik heb het erover dat wij ons lichaam stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Die vrijmoedigheid zouden wij nemen. En die vrijmoedigheid kunnen wij hebben wanneer inderdaad ons geweten gereinigd is voor hem. Dat is eigenlijk de strekking van de, zo kort mogelijk samengevat, maar de strekking van de Hebreeënbrief dus. Onze gewetens gereinigd zijnde, zouden we met vrijmoedigheid tot God naderen enzovoorts. En het zijn ook deze versen hier in 1 Johannes 3, die sommigen de gelegenheid geeft om te suggereren dat de Hebreeënbrief door deze Johannes zou geschreven zijn. Ik vind het wel leuk. Ik geloof daar niks van, hoor. Daar gaat het niet om. Maar men vindt punten van overeenkomst en hetzelfde soort taalgebruik. En dat stel ik zeer op prijs, natuurlijk. Want het is niet specifiek Johannes, het is ook niet specifiek Hebreeën. Het is gewoon Bijbelse waarheid, goddelijke en daarmee ook gemeentelijke waarheid. Kortom, wij zouden met vrijmoedigheid hem dienen. Dat wij dat niet kunnen in eigen kracht is duidelijk, want wij zouden bekwaamheid hebben uit God. Dan wel, wij hebben daar wijsheid voor nodig. Begrijp je me goed? Wij hebben wijsheid nodig, niet alleen om wat te weten, want dat is alleen intellectueel hobbyisme. We hebben wijsheid nodig voor het praktische leven. En u weet dat Jacobus schrijft in de aanhef van zijn brief, notabene al, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Maar u wordt ook geacht te weten dat heel de brief gaat over dat men niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zou zijn, enzovoorts. Het gaat dus om praktische dingen, het praktische leven. Voor zover wij wijsheid Gods ontvangen, is dat niet opdat we alleen maar zouden weten, maar is het opdat wij zouden weten te leven. Of korter, opdat wij daadwerkelijk zouden leven. En daarom, wij zouden bidden. En ik ben mezelf al voorbij gelopen natuurlijk. Want als we al om iets zouden bidden, opdat wij iets zouden ontvangen, want zo staat het er, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. Als er dan al iets is waarvoor wij zouden bidden, dan zou het uiteraard zijn om deze wijsheid. En daarmee om genade. Dat wil zeggen voor het praktische leven. Om kracht Gods, om bekwaamheid wellicht, om hem te dienen. Want dat is het geheim eigenlijk, want het schijnt geheim te zijn, dat is het geheim van versen van deze soort. En daar zijn er nogal wat van. Want er staat, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. Terwijl de algemene gedachte toch is, maar die wordt niet zo hardop gezegd, maar gefluisterd. Ik bid zoveel, maar krijg nooit wat. Ja. En dan is mijn tegenvraag, waar bid je dan voor? Nou, ik probeer me in te houden, maar elke keer als ik over gebed spreek, dan komt me dat, schiet me weer te binnen, dat je daar een cursus voor kon volgen. En hoe je dan precies de Heer moest zeggen wat je hebben wilde en hoe het eruit moest zien. Of, kon je gedetailleerd en specifiek bidden. Maar de vraag kent u waarschijnlijk al, want dat komt altijd meteen boven. Dus dat vertel ik nou niet. Maar wat bid je dan voor? Het is dan het hele punt. Als onze gewetens gereinigd zijn en wij onszelf niet veroordelen, maar ook anderen niet veroordelen, en wij vrijmoedigheid tot God hebben, waar bidden we dan voor? Ik wil wel zeggen, waar bidden wij dan nog voor? Ja, dat heb ik net gezegd. Om zijn wil te doen. Hè? Ja, om woord inderdaad, om wijsheid dus, om inzicht, om in heel de waarheid geleid te worden enzovoorts. En daarvan kan ik rustig meteen zeggen, omdat de schrift het ook zegt, wat je dan ook bidt, je zult het ontvangen. Kan het ook niet helpen, maar zo staat het er. Er staat er trouwens ook achter, hoor. Er staat, zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl, dat wil zeggen, omdat. Nou, waarom? Omdat wij zijn geboden bewaren. En voor degene die dan toch nog denkt aan 10 geboden, wat er dan toch wel wat verbazend weinig zijn, maar vooruit. Voor zover wij dan denken aan geboden in de zin van de wet, staat er toch even gauw achter wat het echt is, zijn geboden bewaren. Namelijk, doen hetgeen behagelijk is voor hem. En daarna lees ik dus het vers gewoon achterstevoren. Indien wij zijn geboden bewaren, namelijk doen hetgeen behagelijk is voor hem, dan zullen wij ontvangen wat wij bidden. Het punt is gewoon dat het niet gaat om gebed voor van alles en nog wat, maar dat het gaat om heel specifiek gebed. Gebed namelijk om God de welbehagen te leven. En daarna zeg ik, dat doen hetgeen behagelijk is voor hem, wil niet zeggen de Mozaïsche wet doen. Trouwens, dat is meer laten dan doen als je het mij vraagt, maar vooruit. Nee, het is doen wat hiervoor beschreven werd. Namelijk, elkander liefhebben, niet met de woorden en met de tong, maar met daad en waarheid. Waarvan overigens toch gezegd wordt dat dat in de praktijk toch de strekking van de wet is, maar vooruit. Maar de Bijbelse gedachte is dat waar wij deze dingen doen en wellicht al zo de wet vervullen, staat hier niet, maar op andere plaatsen nogal eens. Waar wij dat doen en zo de wet vervullen, komt dat doen toch niet voort uit de wet, maar integendeel uit dat wat ons hart ons ingeeft, dat wat in ons hart is. En dus uit het inwonende woord Gods, daar gaat het om. En als dat woord Gods in ons woont en wij bidden, ontvangen wij. Dat is gewoon de gedachte. En dat staat niet alleen in dit vers, maar dat staat ook in vele andere schriftplaatsen. Als u zijn Bijbel hebt, dus ik, dan staan er heel wat schriftverwijzingen ondergedrukt. Omdat we deze uitspraak nogal eens vaker tegenkomen. Maar het betekent altijd precies dit. Namelijk dat het niet maar gaat om het een of andere gebed wat ons zomaar te binnen schiet. Of wat we denken, och, laten we het de Heer vragen, misschien dat het helpt of zoiets. Maar het gaat om heel specifiek gebed als uitdrukking van de gemeenschap die we met de Heer hebben. En dus is het per definitie gebed om zijn wil te mogen, dan wel te kunnen doen. En daarover hebben we het verder weer na de pauze. Wij waren bij vers 22 van 1 Johannes 3. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden bewaren, namelijk doen hetgeen behagelijk is voor hem. Men zou zelfs dit vers, als men het tenminste begrijpt, kunnen beschouwen als een nader commentaar op die andere schriftplaatsen, waarvan er een hele reeks trouwens in mijn Bijbel onder afgedrukt zijn. Maar ik wil u wel een paar van laten zien. In elk geval wil ik u laten zien Johannes 14, waar de Heer bij zijn discipelen is, met zijn discipelen is in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. De nacht ook van de instelling van het avondmaal enzovoorts. Ook de gelegenheid waarbij de Heer aankondigde de komst en werking van de Heilige Geest, zoals het genoemd wordt. Maar dan lees ik vers 12 van Johannes 14. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze. Heb ik die? Wat om gaat is, men zou wat doen. Wie in mij gelooft, zal doen. Deze werken doen. Dezelfde werken als die van de Heer Jezus. En dan staat er, want ik ga heen tot mijn Vader, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En hier is dus deze uitspraak over wat gij begeren zult in mijn naam zal ik doen, eveneens rechtstreeks verbonden aan de gedachte dat men de werken zou doen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de Vader zou dienen, zoals de Heer dat op aarde ook deed, en waar men dat doet en deze werken doet, daar geldt deze belofte, zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Het lijkt me duidelijk dat de begeerte waarover dan hier gesproken wordt, niet van doen heeft met onze aardse mens, vleeselijke mens of aardse omstandigheden, maar het heeft van doen met het werk des Heren. Dat die op aarde plaatsvinden, dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar het gaat om het werk des Heren. Zo wordt het hier naar voren gebracht, in elk geval. Daarna sla ik één bladzijde om. En dan zijn we nog steeds bij dezelfde gelegenheid, in dezelfde avond, bij dezelfde Heer en zijn discipelen in hoofdstuk 16, vers 24, vers 23. Nou, eigenlijk moet ik iets vroeger de draad opnemen, want daar kondigt de Heer aan dat het leven van een kind van God nou helemaal niet altijd over rozen gaat, om het populair te zeggen. Dat er ook veel droefheid zou zijn, juist ook in de dienst aan de Heer overigens. En in dat verband staat er dan in vers 22, en gij hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het gaat om een blijdschap die inderdaad in het hart woont en dus blijft. En dan vers 23 van Johannes 16. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u. En als een tekst begint met voorwaar, dan kun je er wat mij betreft zeker van zijn dat het een zware, stellige uitspraak is. Juist en vooral in verband met onze tegenwoordige bedeling. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. En de gedachte is dus dat men zou leven uit de hand Gods, uit de hand van de Vader, om zo te zeggen. En waar men leeft en dient, zoals de Heer Jezus, waar men zoekt te leven tot heerlijkheid Gods en dus hem te dienen, daar geldt dit, namelijk al wat gij de Vader zult bidden, zal hij u geven. Want daar is dat gebed daadwerkelijk in naam van de Heer Jezus Christus. Maar dat in naam van, dat is niet maar een formule, maar het drukt uit dat men bidt vanuit een positie overeenkomend met en dus in gemeenschap met de Heer Jezus Christus zelf. Daar gaat het om. Daar waar wij dienstknechten God zijn en erfgenamen of mede-erfgenamen zijn met Christus, met de Heer Jezus Christus, daar geldt dat wij vanuit die positie zouden bidden en in die positie zal de Heer ons dan ook geven wat wij vragen. Zo wordt de belofte gedaan. Ik zal er nog een met u lezen uit Matteüs hoofdstuk 7. Voelt me nou te ver om al die schriftplaatsen na te zoeken. Maar Matteüs 7 lees ik nog. Dat is dezelfde trouwens als Lucas 11, vers 9. Maar Matteüs 7, in het bijzonder dan, gaat het om vers 7 en 8. Want in vers 7 van Matteüs 7 staat: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Maar waar gaat het eigenlijk over? En in welk verband staat zo'n vers? Want ja, dat is het oude probleem, hè? Vers uit de Bijbel halen. Aan de wand hangen, zeg ik altijd. Ja, dank de. En dan zegt een ongelovige, ja, met de Bijbel kun je alle kanten op. En hij heeft groot gelijk, zo wel. Maar niet als je zo'n vers laat staan. Want leest u maar eens de voorgaande verzen. Wij zouden meteen 1 Johannes 3 inmiddels herkennen. Matteüs 7 vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Nou, die heb ik dus al aangehaald. Wij zouden niet oordelen, dat is ons niet gegeven, nu niet, wij zijn daar niet toe in staat en we hebben die verantwoordelijkheid ook niet. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij zelf geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Dus men zou dat niet doen. Ik kan wel zeggen, iemand deugt niet. Op grond van dezelfde argumentatie zal blijken dat je zelf ook niet deugt. Dus dat schiet niet echt op. En met dat men een ander veroordeelt, veroordeelt men zichzelf. Wij zouden dat niet doen. Wij deugen namelijk geen van allen. Of zoals Johan Bos dichter, ik weet niet meer welke bladzijde die staat, begint met: oké, ik ben mislukt. En dat is niet de laatste regel, dat is de eerste regel. Daar begint het mee. Oké, ik ben mislukt. En dan? Nou, dan komt uiteraard het werk van de Heer. En dus, we hebben niet het recht om te oordelen. Maar lees maar verder, vers 3 van Matteüs 7. En wat ziet gij de splinter die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Enzovoorts. Dan vers 5. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Exact betekent, doet er nou niet toe, de algemene strekking is duidelijk. En dan vers 6, geeft het heilige de honden niet, nog werpt u palen voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Kortom, hier gaat het inderdaad over wat wij zouden noemen de christelijke levenswandel. Het praktische leven van de gelovigen niet voor de mensen welbehagelijk, maar God welbehagelijk. En de volgende zin is dan, bid en u zal gegeven worden. En ik lees hem als, wanneer men zo leeft, zoals hier staat in deze verse. En ook de verse hiervoor uiteraard, in dit hoofdstuk en het voorgaande, voorgaande twee geloof ik zelfs. Wanneer men zo leeft, dan geldt inderdaad, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden als u het mij vraagt. Dat is ook gewoon drie keer hetzelfde. Hetzelfde bidden, zoeken, kloppen, dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Met een wat ander beeld, maar het gaat om hetzelfde. Men hoopt op iets, men verwacht iets, men verlangt iets, men wil iets, men heeft wensen, zal ik maar zeggen. Maar er staat gewoon dat als men zo leeft uit deze beginselen, dan zal, nou zal ik het eens citeren met een psalm, dan zal al wat wij doen wel gelukken. Welke psalm is dat? Al wat hij doet zal wel gelukken. Moet je echt weten hoor. Omdat zo voor de hand ligt. Psalm 1. Wel gelukzalig die niet wandelt. Die niet staat, die niet zit in de weg der goddelozen, de stoel der spotters en hoe het allemaal maar heten mag. Hij is gelijk een boom geplant aan waterbeken, water als een beeld van het woord Gods, uiteraard. Alle gij dorstigen, weet u wel, komt tot de wateren. Nou goed, dat doen we dus. En daar van zo iemand staat, al wat hij doet zal wel gelukken. Sommigen nu zullen meteen zeggen, maar dat gaat over de Heer Jezus. Ze zeggen, ja, het gaat over de Heer Jezus. Maar dat is het nou juist. Waar wij in hem zijn, hebben wij deel aan dezezelfde zegeningen. Of zelfs aan dezezelfde wetmatigheden, als u dat tenminste niet een al te sterk woord vindt. Maar we hebben dan deel aan dezelfde regels die nou eenmaal gelden voor de gelovigen in het algemeen. En dus in ieder geval voor degenen die leven onder dat nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Al wat hij doet zal wel gelukken. En dus bid en u zal gegeven worden. Maar het is niet zomaar willekeurig een gebed. Maar het is een gebed vanuit deze levenshouding. En in verband met deze levenshouding uiteraard. En daarom ook zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want zodoende zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk Gods. Ja, dat staat weer ergens anders natuurlijk. Maar ik laat het maar voor wat het is. Men zou deze verzen niet uit zijn verband drukken. Het is heus niet zo, en een kind kan dat lijkt mij begrijpen, dat als we maar een idee hebben, iets willen en we vragen het aan God, dat de Bijbel dan zegt dat God dat geeft. Dat is uiteraard niet zo. Dat doet zelfs Sinterklaas niet, laat staan God, denk ik dan. Ik vind het namelijk een tamelijk absurde gedachte. En als er versen in de Bijbel zijn die dat schijnen te zeggen, dan komt dat gewoon omdat ze uit het verband gehaald worden. En dus terug naar 1 Johannes 3. En ik lees vers 22 nogmaals achterstevoren. Indien wij doen hetgeen behagelijk is voor hem, namelijk zijn geboden bewaren, dan ontvangen wij van hem zo wat wij bidden. En zo staat het er ook. Alleen de volgorde van de woorden is anders, maar het is hetzelfde idee. Zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Waarom? Omdat wij zijn geboden bewaren. Hoezo geboden bewaren? Wel, omdat wij doen hetgeen behagelijk is voor hem. Want zijn geboden, dat weet u, geboden, het woord zelf heeft in zichzelf gewoon de betekenis van onderwijzingen. En dus in het algemeen zijn woord, dat zouden wij bewaren. Maar in de praktijk, de term geboden, ter aanduiding van het woord Gods in het algemeen, wordt gebruikt daar waar het gaat om de praktische uitwerking, praktische toepassing van dat woord Gods. In dat geval wordt soms, maar in ieder geval bij Johannes nogal eens, dit woord gebod gebruikt. Omdat het gaat om niet alleen maar een theorie, maar om de praktische consequenties, praktische uitwerking van de theorie, van de onderwijzing. Dit is zijn gebod, zegt vervolgens dan ook vers 23... En dit is zijn gebod, samenvatting van die geboden van vers 22, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. De stijl betreft, dit is een soort, dit is een zin die min of meer die begint en eindigt met dat woord gebod. Dat is de structuur, gewoon de opbouw van zo'n zin. Dat wordt ook bewust gedaan. Het begint met gebod en het eindigt met gebod. Precies hetzelfde. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dan op de weg terug naar het woord gebod. En elkander lief hebben gelijk hij ons gebod gegeven heeft. Het is namelijk één gebod eigenlijk. Namelijk dat wij geloven in de naam van de Zoon van God, Jezus Christus. Dus eigenlijk het enige. Voor zover er geboden zijn, met het meervoud van vers 22, duidt het op alle aspecten daarvan, de uitwerking daarvan. Want het zal duidelijk zijn dat waar wij geloven in de naam van de Zoon van God, Jezus Christus, dan heeft dat in de praktijk heel wat uitwerking. Want geloven betekent natuurlijk toch gewoon vertrouwen op. Sterker nog, dat betekent het niet, dat is wat het is. Dat is namelijk het woord wat gebruikt wordt. Hè? Geloven is namelijk vertrouwen. Alleen het aardige is, bij geloven denken wij aan iets theoretisch. Maar vertrouwen is inderdaad een volstrekt praktisch begrip in het Nederlands. Maar de talen van de Bijbel kennen dat onderscheid niet eens. En dus gaat het om praktische dingen. Dat wij geloven, vertrouwen dus op de naam van Gods Zoon Jezus Christus. En waar wij dat doen, waar wij op hem vertrouwen, is het gevolg daarvan dat wij elkander lief hebben. Het is moeilijk uit te leggen in een paar woorden. Het is namelijk ook tamelijk filosofisch. Het probleem is dat waar mensen in het algemeen, dan praat ik even over de natuurlijke mens, daar rekenen wij onszelf nauwelijks toe, dus dat praat even wat makkelijker. Maar daar waar de natuurlijke mens niet in staat is om lief te hebben, is dat gewoon bij gebrek aan, laten we het maar noemen, zelfvertrouwen dan. Daar komt het op neer. Mensen die zwak zijn, in hun eigen persoonlijkheid, zoals we dat gewoonlijk noemen, mensen die onzeker zijn, hebben problemen met relaties met anderen. Ze worden er zenuwachtig van, zal ik maar zeggen. Ze kunnen dat niet. Ze zijn bang om een relatie aan te gaan, want die moeten ze in stand houden. Uiteraard, dan wordt er wat van hen verwacht. En als het mensen ontbreekt aan de nodige hoeveelheid, ik bedoel dus dat wat nodig is, de nodige hoeveelheid vertrouwen, zelfvertrouwen heet het dan bij de natuurlijke mens, dan is men inderdaad niet in staat om een binding aan te gaan en is men dikwijls ook bang om lief te hebben en veelal zal men het niet eens kunnen. Hebben we dingen? Tot zover. Wat men dus nodig heeft is vertrouwen. Maar vertaald naar het hogere niveau van die nieuwe schepping, nieuw verbond, nieuwe natuur enzovoorts, ons vertrouwen is ook niet in onszelf. Dan kan men niet lief hebben. Dat is ook het probleem van de wet. Samenvatting van de wet, dat weet u, dat weet iedereen. Samenvatting van de wet is, je zou de Heer, uw God, lief hebben. En meteen daaraan vast, men zou de naaste lief hebben als zichzelf. Waarom kan een mens dat niet? Bij gebrek aan zekerheid, bij gebrek aan geloof, dat is de algemene regel. Mens is daar niet sterk genoeg voor om dat te kunnen. Nog afgezien van dat als hij zondig is en dus het een en ander te verbergen heeft, ja, dan kan hij zich dus niet geven aan of openstellen voor. Hij moet een paar deuren dicht laten in het huis van zijn hart, zoals dat op de zonderschool vroeger heette. Dat gaat er helemaal niet. Maar wij, voor ons als kinderen Gods ligt dat anders. Wij zijn wel in staat om God lief te hebben en onze naaste lief te hebben. U weet wel, de vervulling der wet. Waarom? Omdat we vrijgemaakt zijn, zegt Galaten. Dat staat er precies zo, hoor. We zijn in de vrijheid geplaatst en in de genade geplaatst. Die twee dingen kunnen niet zonder elkaar. Het is gewoon eigenlijk in de praktijk hetzelfde. We zijn in de vrijheid geplaatst door de genade of door de genade geplaatst in de vrijheid. Wij vertrouwen op de kracht Gods. Oké, ik ben mislukt, maar God niet. En Christus al helemaal niet, dat is de overwinnaar die in ons leeft. Sindsdien hebben wij niets meer te verliezen. Sindsdien hebben wij ook fundamenteel niks meer te verbergen. U weet wel. Wij zingen dan, dat, ik weet niet of we dat zingen nog, maar dat zongen wij vroeger in ieder geval. Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Tegenwoordig zijn het de kinderen gods die ons wijzen op onze schuld. Belachelijk, maar helaas. Maar als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja. Want we ontkennen dat niet echt. Het heeft trouwens toch geen zin, want er komt maar. Ja, maar het is alles genageld aan kruis. Dat is ook beeldspraak voor de goede orde. Maar zo is het wel. Het is weggedaan. We hebben een gereinigd geweten. Er kan ons niks gebeuren. En waar wij geloven in, dan wel vertrouwen op de Zoon Gods, namelijk Jezus Christus en zijn naam. Kortom, waar wij vertrouwen op al wat hij en al wie hij is. Daar kunnen wij. En ik moet erbij zeggen, daar zullen wij ook elkander lief hebben. Het hele verhaal. Dat is een logische vervolg daarop. Daar waar wij de Heer kennen, en dus in gemeenschap met hem leven, hebben wij praktisch, in de praktijk bedoel ik, gemeenschap ook met elkaar. Het hangt rechtstreeks met elkaar samen. En waar wij zo leven, daar geldt inderdaad wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Zoekt en gij zult vinden, klopt en die zal open gedaan worden. Dat is gegarandeerd. Zo is dat. En dus, dit is zijn gebod, samenvattend de geboden van vers 22... Dit is zijn gebod, vers 23, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is een praktisch begrip. Dat is niet maar de verwijzing naar dat we eenmaal tot geloof gekomen zijn of zo, op een bepaald tijdstip, een bepaalde gelegenheid. U weet wel, o blijde, want ik ben nou lieder aan het citeren. O blijde dag, o zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Ik vind het een prachtig lied, maar ik ben altijd geneigd meteen te vragen, en hoe lang is dat nou geleden? Want als het verhaal niet verder gaat dan dat. Dat lied gaat wel verder hoor, overigens. Geen bezwaar tegen het lied. Integendeel. Maar als het niet verder komt dan dat, dan is er iets fundamenteel mis. Maar daar heeft Johannes het niet over. Het gaat om het praktische leven. Dat is wat geloven is. Niet maar tot geloof komen, maar uit geloof leven. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dus, in dat geloof en in dat vertrouwen, elkander lief hebben, gelijk hij ons gebod gegeven heeft. Want dat is zijn onderwijs, dat is wat het allemaal om gaat. Bovendien zal ik eens een hele lange stap nemen. Als ooit God zal zijn, alles en in allen, dat en moet er niet eens tussen zeggen, als ooit God zal zijn, alles in allen, en God is liefde, dan hebben wij dus elkander lief. Kan niet missen. Dat was de lange stap. En nou de iets kortere weer. In onze dagen geldt niet dat God is alles en in allen. Maar in de gemeente geldt dat Christus is alles in allen. Met andere woorden, dat wat in 1 Korinthe 15 van toepassing gebracht wordt op God en heel de schepping, de schepper dus en heel de schepping, na de jongste dag pas dus eigenlijk, want het staat er allemaal bij, diezelfde waarheid wordt nu reeds van toepassing geacht en daarmee gebracht op de gemeente. Want per slot, wij zijn in Christus een nieuw schepsel, 2 Korinthe 5, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dus is de gemeente de vervulling van Christus, Efeze 1, het laatste vers. En hij is alles in allen, binnen de gemeente. Nou ja, dat is de fundamentele waarheid. Punten zegt het, dat het in de praktijk dikwijls niet zo is. En daar gaan al die brieven over, niet alleen deze, daar gaan al die brieven over. Om te bevorderen dat inderdaad Christus zou zijn, alles, nou in ieder geval, in mij. en in u en in bevoorkeur in allemaal. Want zo zou de situatie zijn. En ik geloof dat de term, de exacte term alles in allen in verband met Christus en de gemeente voorkomt in, als ik het goed heb, Colossense 4, maar ik weet het niet zeker, daarom zoek ik het niet op. Maar die, het is die waarheid die als het ware ontleend wordt aan de jongste dag en een complete nieuwe schepping, aan de voltooiing van het werk Gods. Maar wij als eerstelingen van dat werk Gods en van die nieuwe schepping leven onder precies hetzelfde beginsel. Ik hoop dat u die begrijpt. Zal ik er eens een mooi voorbeeld van geven uit de Bijbel? De nieuwe schepping wordt beschreven bijvoorbeeld, althans het nieuwe verbond, wordt beschreven bijvoorbeeld in Openbaring 21 en 22, daar voorgesteld door het zogeheten Nieuwe Jeruzalem. En het idee daar is dat in heel dat Nieuwe Jeruzalem geen schaduw is, omdat alles doorschijnend, doorluchtig is. De edelstenen en het doorluchtige goud, weet u wel, in de visioen. Is alles doorlichtig, dat wil zeggen het licht gaat er dwars doorheen. En daarna staat er en niet licht van zon en maan, want die zijn er helemaal niet. Er is bovendien geen dag of nacht. Het onderscheid bestaat niet. Omdat altijd licht is, want het lam zelf is haar kaars. En daarna staat er gewoon God is haar licht enzovoorts. En die situatie is weliswaar natuurlijk de beschrijving uiteindelijk van een heel nieuwe schepping, maar tot op heden is het van toepassing op de gemeente als zodanig. Want dat nieuwe Jeruzalem, dat bestaat al lang en wij zijn daar burgers van. Wij maken daar deel van uit. Het is alleen nog niet uit de hemel nedergedaald, het is nog verborgen in de hemel. Maar het idee is dat het licht van Gods woord, het licht van de waarheid, het licht van de geest, kortom, Christus, inderdaad overal dwars doorheen gaat. Dat wil zeggen, alles vult. En dus ook onze levens vult. Hij zou zijn alles in allen, zoals dat licht in dat visioen inderdaad alles is in allen. Waar men ook is, het is licht. Wellicht verdeeld in de verschillende kleuren, via de edelstenen die daar allemaal genoemd worden enzovoorts. Maar ja, dat staat van de gemeente ook, hè. U weet wel, de veelkleurige wijsheid Gods in de gemeente uit Efeze 3. En dat is de situatie, begrijp je me goed. Dat is niet slechts het ideaal voor de toekomst, zo van ja, na de opname van de gemeente is dat geregeld. Nee, zo zou het nu hier zijn. En dat is de strekking van eigenlijk van alle nieuwtestamentische brieven. Die per slot geschreven zijn aan gelovigen, die niet opgeroepen worden om tot geloof te komen, maar die opgeroepen worden om uit geloof te leven. En dus om hun harten en daarmee heel hun leven open te stellen voor dat woord, opdat dat woord dan wel dat gebod zijn uitwerking zou hebben in het leven. Daarna kom ik bij vers 24, laatste vers van 1 Johannes 3, waar staat, en die zijn geboden bewaard, teruggrijpend op, in ieder geval vers 22 en ook vers 23, die zijn geboden bewaard, blijft in hem. Dat wil zeggen, blijven is wonen. En dat betekent dus dat wie zijn geboden bewaart, leeft in praktische, let op praktische, in praktische gemeenschap met de Heer. En daarmee met God. Die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. Want wij kunnen dan wellicht vaststellen dat waar wij kinderen God zijn, hebben we deel aan Christus, zijn wij voor altijd behouden, hebben we een hemelse toekomst enzovoorts. Dan zeg ik alles tot je dienst, maar waar het werkelijk om gaat in de Bijbel, zo bijna zeg ik, het kan mij niet schelen, maar het kan me wel schelen, uiteraard. Hè? Waar het in de Bijbel om gaat, is niet of dat zo is. Waar het in de Bijbel om gaat, is of dat ook een praktische realiteit is voor het leven van alle dag. En waar wij die geboden bewaren, daar hebben wij gemeenschap in de praktijk met de Heer. Dat is het antwoord op de vraag die u mij niet gesteld hebt, maar dat is het antwoord op de vraag die echt wel eens naar boven komt van, ja, ik vraag wat aan de Heer en ik hoor er nooit wat op, ik bid zoveel en en hij geeft niet enzovoort. Het is net of de Heer me vergeten is. Nou, als u mij dat vraagt, ik kan niet in uw leven kijken, dat weet ik nooit. Ik kan sowieso bij niemand in het hart kijken. Maar als men vaststelt dat er geen praktische gemeenschap met de Heer is, stel dat dat correct is vastgesteld, vindt u hier de oorzaak. Ik zeg altijd, als men niet bereid is de Heer te dienen, kortom, ik zal het nog anders zeggen, wanneer men de Heer verloochent, dus, wel schrijft Paulus aan Timotheus, dan verloochent hij ook ons. Vanzelfsprekend. Waar wij zijn dienstknechten zijn, stelt hij zich voor ons verantwoordelijk. Dat wil zeggen, geeft hij ons wat wij nodig hebben en verhoort hij inderdaad onze gebeden. Dat is de algemene gedachte. En daarnaast zeg ik met een klein voetnootje, en als er dan toch gebeden zijn die hij niet verhoort, mag je er alleen maar blij mee wezen dat hij het niet doet, want dan is dat kennelijk beter voor ons. Dat meen ik echt. Het zou altijd zijn, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat moet voor ons ook meer dan voldoende zijn. Maar waar wij zijn geboden bewaren en dus elkander lief hebben, precies zoals hier beschreven staat, daar blijven wij in hem en blijft hij in ons. Want, en daarmee heeft men het hoofdstuk afgesloten, dat wil zeggen, daarna laat men een nieuw hoofdstuk beginnen. En inderdaad, de apostel is daar op een soort climax van de uiteenzetting. Hij zegt, en hieraan kennen wij dat hij in ons blijft. Nou, Johannes had al gezegd, wij kennen dat hij in ons blijft uit dat wij zijn geboden bewaren. En nu zegt hij het anders. Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, woont betekent het gewoon, hè. Hieraan kennen wij dat hij in ons woont, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft, waarbij geest inderdaad met een hoofdletter geschreven is, maar niettemin uit het verband blijkt dat het wel degelijk gaat om onze wijze van denken. Onze gezindheid, dat is de gezindheid van Christus, dat is de uitwerking van de geest Gods, dan wel de geest van Christus in ons leven. Maar de apostel spreekt daarover hier in zeer praktische zin. Dat blijkt ook wel, want meteen gaat hij op de begrip geest verder in. En dan heet het ineens hoofdstuk 4, vers 1 en wat er verder volgt. In elk geval 1, vers 1 tot en met 6. En daar gaat het nog steeds over wat men gelooft, wat men leert, wat men voor waar houdt. Of men leeft uit het woord Gods en daarmee uit de waarheid. Of dat men zich laat misleiden door allerlei redeneringen die een schijn hebben, zou Paulus gezegd hebben. Dat doet hij ook in Colossense. Maar men laat zich dan misleiden. Dat is niet de geest uit God. Maar als wij inderdaad trouw zijn aan het woord Gods en bereid zijn hem te dienen, ons daartoe bij hem hebben aangemeld met alle consequenties voor ons praktisch leven, dan inderdaad leven wij in gemeenschap met hem. Dan komt inderdaad dat leven van Christus in ons leven tot uitdrukking. En ik zeg niet, dan kan iedereen aan ons zien dat we kinderen God zijn. Want daar gaat het niet over. Gaat het ook niet om. Waar het om gaat, is dat Christus in ons gestalte zou krijgen. En dat zijn geest in ons zou wonen. Sterker nog, dat onze geest, als het ware, identiek wordt aan, dat ons dan wel opgaat in zijn geest. Want dat is wat ik daar straks onder woorden probeerde te brengen, hoe moeilijk het ook is. De bedoeling is dat onze gevoelens, onze gezindheid, onze gedachten, onze wil enzovoort geconformeerd worden aan die van Christus. Dat wil zeggen, met hem overeenstemmen. Gewoon hetzelfde is. Niet zo van, ik wil dit, maar de Heer wil dat, dus nou moet ik kiezen. Dat is niet waar het werkelijk over gaat. Waar het werkelijk over gaat, dat in ons een wil gewekt wordt, uit het woord Gods, en een gezindheid gewekt wordt, die inderdaad zal blijken de gezindheid van Christus te zijn. En dan blijkt het helemaal niet zo moeilijk te zijn om elkander te dienen. En om de broeders en zusters uiteraard, maar om ze lief te hebben en om te leven in gemeenschap als kinderen Gods. En dan geldt ook wat ik in de laatste circulaires gepubliceerd heb, vond het nodig zeker, dat inderdaad, wij hebben geen kerkelijke organisatie nodig. We hebben niet regeltjes nodig om ons aan elkaar te binden. Wat wij nodig hebben is de geest Gods, het woord Gods. Dat bindt ons aan elkaar. En dat brengt ons tot ook dienst aan elkaar. En waar wij bereid zijn elkander te dienen, zal blijken dat organisatie, laat staan institutionalisering, ik moet even ademhalen, dat die begrippen helemaal niet aan de orde komen. Dat is nergens voor nodig. Je moet af en toe wat afspreken onder elkaar. Dat is waar. Maar dat is een heel andere zaak. Wij als kinderen Gods zijn aan elkaar gesmeed, aan elkaar organisch verbonden, doordat we deel hebben aan dat ene organisme, namelijk Christus en zijn lichaam. En in dat organisme is inderdaad gemeenschap en dienst aan elkaar. Zullen wij de Heer danken?